Hazen in de business. Welkom, dames en heren. Aflevering 15 alweer. Van,
je hebt gespiekt, ik wist het niet.
Ja, ja, ik doe dat altijd van tevoren, Joey. Ah, ja. 15 van de podcast Bazen in de Business. Wederom met Joey.
Hallo.
Hallo. En wederom, mag ik dan wel weer gewoon zeggen, een leuke gast.
Ja, zeker.
En een baas in zijn business. Leonard Belsma. En dan gaat hij de rest zelf maar vertellen, denk ik, hè?
Wat wil je weten, ja.
Nou ja, beginnen we maar.
Leonard Belsma, ik ben advocaat en curator en ook nog ondernemer.
Had ik niet verteld dat, Joey. Sorry.
Nee.
Het is advocaat, dus goeie we moeten timing dit. Op de woorden letten, want we worden op de woorden gepakt. En curator, dus dat is ook gevaarlijk.
Maar jij bent bij de hand genoeg, toch, om daar omheen te laveren?
Ik ga proberen.
Laveren, daar gaan we al, hè. Ik kan mijn woordenboek mee.
Ik wou het zeggen, pak mensen gelopen niet erbij. Ja. Nee. En ook ondernemer. En dat vind ik altijd al wel mooi, want dat is niet iets waar je meteen zou denken bij een advocaat. Of misschien weer wel. Maar daar zit volgens mij iets anders in elkaar, toch? Als advocaat, dan ben je toch een maatschap? Of?
Nou, dat kan. Dat is een rechtsvorm, hè. Dat is een keuze. Maar wij zijn gewoon een BV.
Kijk.
Wat is een maatschap dan? Want die,
een samenwerkingsverband.
Een VOF-achtig.
Ja. Je hebt een vennootschap onder firma, de VOF. En een ander soort is maatschap of commanditaire vennootschap. Je ziet dat van oudsher wordt er vaak gekozen voor de maatschap bij beroepen. Dus artsen en dus ook advocaten.
En wat is het verschil dan daar?
Ja, wil je echt de techniek meteen in?
Nee, laten we de diepte mee gaan. Maar ik heb er nooit van gehoord. Maar laat zeggen het grootste verschil? Eén ding.
Het zit hem in de benaming en dus ook in de uiting naar buiten. Okay. Bij een vennootschap onder firma is er een bepaalde... Hè, dat gaat onder één gezamenlijke naam naar buiten en heeft ook hoofdelijke verbondenheid, claimgevoeligheid, et cetera. En dat is een maatschap nog net wat anders. Dat, ja, het zit best wel technisch in elkaar.
Maar jullie zijn een BV?
Wij zijn gewoon een BV.
Oké, gewoon een BV.
En dan ben jij dus daar partner, maar jij bent Leonard Belsma. Je bent niet ineens opgestaan als advocaat.
Nee, zeer zeker niet. Nee. Nee, ik ben eigenlijk rechten gaan studeren.
Even bij de microfoon blijven.
Uit een.
Zijn hem kwijt.
Uit een. Ik ben altijd heel bewegend.
Ja, ik zag het. Ja. Ik had zo'n headsetje.
Dat is eigenlijk veel beter. Ja. Ik ben wel rechten gaan studeren uit het feit dat ik niet wist wat ik anders ging studeren. En wel eens heb geanalyseerd: wat is dan een goede studie om in ieder geval breed mee aan de slag te kunnen. Je ziet meesters in de rechten eigenlijk overal wel terug. En dat is eigenlijk wel de reden waarom ik uiteindelijk maar voor rechten heb gekozen. Dat er niet een heel duidelijke overtuiging is. Ik ben ook niet een ondernemer bij geboorte, zoals jullie er hier meerdere hebben geïnterviewd, zeg maar.
Wel grappig, want meestal als iemand niet weet wat ze moeten studeren, gaan ze voor de NHTV of zo.
Maar ja, precies.
Jij koos voor
rechten. Ja, nee, dat is wel zo. Als je dan, ik heb eerst ben opgegroeid in Vlissingen. Ik ben daar niet geboren, maar opgegroeid, heb HAVO gedaan. En na die HAVO was ik eigenlijk wel klaar om de wijde wereld in te trekken. Maar ik was nog wel zo jong. Ik ben uiteindelijk maar VWO gaan doen, zeg maar. En ja, laten we dat eerst maar doen. Want op kamers op mijn 15 is misschien niet helemaal het meest verstandig om te doen. En na dat VWO kwam voor mij wel besef. Ja, laat ik dan de universiteit maar proberen. Want dat kan dan nu.
Jij leerde heel makkelijk, denk ik, of niet?
Ja, denk het wel. Ja. 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 Voor mij is leren echt natuurlijk iets. Dat doe ik bijna nog dagelijks. Ja. En dus sowieso, voordat je advocaat bent, heb je al een paar jaartjes school erop zitten, zeg maar. Maar daarnaast blijf je natuurlijk jezelf continu ontwikkelen in het vak.
Ja.
Absoluut, ja. Dus wij moeten ook verplicht punten halen. En dat is allemaal inhoudelijke verdieping nog steeds.
Oh ja, PE-punten of zo.
Ja,
die ken ik, ja. Dat is altijd, vroeger werkte ik bij mijn vader bij Advies en Trainingsbureau. Hmm. En die gaf dan commerciële communicatietrainingen voor onder andere deurwaarders. En die moesten dan nog even punten halen voor het einde van het jaar. En dan werd de agenda volgegooid.
Ja.
Dat moest je elke keer bijhouden, zeg maar.
Ja. Okay. En nou ja, daar zit dan gelukkig tegenwoordig wel wat ontwikkeling in. En die advocatuur beweegt natuurlijk maar langzaam. Maar vroeger was dat dan ook echt alleen juridisch inhoudelijk. Hmm. En dan, als je niet uitkijkt, ga je dan ook wel zo'n gevoel krijgen. Ja, het moet. Hmm. Ik moet die punten weer halen. Tegenwoordig mag je iets meer in de vrije ruimte. Zou je ook wel eens een keer iets wat niet juridisch inhoudelijk gewoon een cursus of een opleiding in mogen doen. En dat maakt het ook wel weer dat je, als je zin hebt om jezelf breder te ontwikkelen. En dat wat meer mogelijkheden toe zijn.
Jij zei net, ik ben niet een geboren ondernemer.
Nee, nee.
Die andere mensen zie je wel. Dus jij gelooft er eigenlijk in dat je wordt geboren als ondernemer, als ik daar aan
mag nemen. Er zijn er wel die dat gewoon, denk ik inderdaad in hun DNA hebben zitten.
Okay.
En handelsgeest en dergelijke, dat is denk ik wel iets wat echt in jezelf zit.
Hoe zou je jezelf omschrijven dan?
Ja, op dat gebied dan misschien als een laadbloeier.
Ja, mooi. Ja.
Ja. Ik heb ook, zeg maar... Nou ja, ik ben partner bij VDT-advocaat. En proberen we ook nu echt wel een beetje anders naar de juridische wereld te kijken. En nu ik eindelijk mag pionieren in het vak. En ik dus ook zie dat er, zeg maar, wel mogelijkheden zijn om dingen te veranderen. Ja, dan wordt het voor mij veel leuker. Mm. Lijkt er dus meer ondernemer in me te schuilen dan ik misschien vroeger dacht.
En wat houdt dat pionieren in jouw vak? Want ik kan me voorstellen dat het voor de buitenwereld best een stoffig beroep is, denk ik. Er hangt niet een heel sexy imago omheen, volgens mij.
Nee, ik zeg altijd, het is een droge studie, dus ik ben veel naar de kroeg gegaan om het nat te houden. Ja, dat is wel precies, echt...
Ja, precies.
Ja, dat is
maar
wel echt
maar wat valt daar aan het pionieren als in... zijn daar nieuwe technieken?
Ja, hoe kijk jij nu naar een advocaat? Wat denk jij dat die doet?
Ja, ik
geld verdienen.
Nee, ik zie dan gewoon een persoon met...
Daar is op zich toch niks mis mee. Dat willen we allemaal.
Nee, ja, zeker. Maar dat is wel het eerste waar mij opkomt. Een advocaat die schakelt
dure tarieven. Over het algemeen, maar hoe ik er tegenaan kijk...
Ik vroeg, wat denk je dat hij doet? Ja, uren schrijven dan dus, maar...
Ja, precies.
Nee. Minuten. Minuten.
Ik denk, wat hij doet, ja, zaken doornemen. Dus vooral heel veel lezen, verdiepen in de materie... en vervolgens voorbereiden op zaken.
En wanneer ga jij traditioneel een advocaat bellen?
Als je problemen hebt.
Als er stront aan de knieën zit. Of als de poep de ventilator raakt, hè? Want dan zit het allemaal onder.
Ja, precies. Dus, maar hoe kun je daar een pionieren? Als in...
Nou, ik mag de metafoor met de brandweer nog wel eens gebruiken. Hè? Ja. Dus het traditionele beeld is, als de tent in de hand staat, dan bel je de brandweer. En dan komt de brandweer, die blust die brand.
Ja,
en die gaat vervolgens terug naar de kazerne. Juridisch kun je daar best wel ook iets mee. In de zin van, oké, dus jij belt als de tent in de hand staat. Dan komen er advocaten langs, die komen blussen. Ze weten niet hoe groot de brand is, ze weten niet wat er in de brand staat. Ze weten de gevolgen niet van de brand. Ze kunnen eigenlijk ook moeilijk zeggen wat dat blussen dan precies kost. He? Dus dat betekent dat daarna krijg je daar een factuur van.
Ja.
Dat bleek een dure aangelegenheid. En in het beste geval krijg je nog te horen... Ja, je moet ook geen pan op het vuur laten staan, pannenkoek.
Ja.
En dan gaan ze terug naar de kazerne... en wachten tot de volgende brand eigenlijk zich aandient.
En jij wil dan graag meer preventief werken?
Nou ja, wij hebben een steeds groter groeiende brandpreventietak. En die brandpreventietak die gaat eigenlijk liever kijken... als er niks aan de hand is.
Ja, en die komen dan in-house zitten of zo bij bedrijven?
Bijvoorbeeld. Okay, ja, dat kan eigenlijk niet anders dan gepaard wel met een gesprek.
Ja, precies.
Om gewoon... en het begint natuurlijk bij onszelf. Eigenlijk zie je in de advocatuur... Tweede is dat je... in die advocaat zit heel veel kennis. En voor een heel specifiek geval... stelt hij die kennis ter beschikking. Op het moment dat hij de motor om vraagt.
Mm-hmm.
En wat wij proberen te doen... is al die kennis continu ter beschikking te stellen. Met als doel... die MKB-ondernemer... eigenlijk niet in het probleem te laten komen.
Oké.
Dus wij ontwikkelen producten.
Ja, en is dat in een online omgeving dan of zo?
Bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Ja, dat kan. Maar het begint natuurlijk wel bij gewoon... Oké, wij hebben wel verstand van die wet. Eigenlijk weten wij ook wel wat de levenscyclus van een MKB-ondernemer is. Dus die kunnen we eigenlijk ook wel inschatten. Dus we kunnen eigenlijk ook wel enigszins inschatten... welke gevaren die in zijn ondernemersloopbaan tegemoet gezien... of uitdagingen, noem het wat.
Ja.
En daar kunnen wij dus met de wetgeving en alles... en de jurisprudentie, al die uitspraken in handen... kunnen wij gaan kijken, oké, wat vinden wij dan... en dat eigenlijk het niveau zou moeten zijn... van juridische gezondheid binnen het bedrijf.
Ja.
En wat dan weer het meest interessante is, vind ik... omdat Leonard is ook partner van met de VDT van de Smart Foundation... en tijdens die Academy-trajecten die wij natuurlijk hebben lopen... vliegen we Leonard in voor de Goed Om Te Weten-sessie... om een helemaal startende ondernemer even te laten zien van... hey, het is handig als je hier aan denkt. En er ligt natuurlijk een grote parallel met jouw werk... omdat jij eigenlijk ook liefst mensen spreekt voordat ze in een burn-out zitten... in plaats van
er middenin. Ja. Zeker, ja. Nee, het is meer, daar geloof ik ook wel. Want ik denk inderdaad dat heel veel mensen... Ja, je hoort de super cliché, maar in films en zo zie je het ook altijd. Hè? Pas als het een poel in de fik staat, dan gaan er ineens de advocaten om de hoek komen. Dus,
en dat gebeurt natuurlijk nog steeds.
Tuurlijk,
dus een deel van ons is brandweerman, brandweervrouw.
Ja.
Maar het brandpreventieteam is het grootst groeiende team eigenlijk.
Okay.
En je merkt dat het MKB daar echt... enorm behoefte aan. En wij zijn overigens zelf ook een MKB-bedrijf. Hè?
Ja.
Vandaar die BV.
Ja.
Ja. Maar ze MKB'ers zien dus wel de voordelen ervan.
Ja.
Dat zoiets er is en dat het slimmer is om voorbereid te zijn... dan naderhand pleisters te plakken, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Want op het moment dat je zicht hebt op een potentiële brand... dan kun je hem zeg maar, van tevoren in de kiem smoren.
Ja.
En als er toch een brandje komt, dan zullen de gevolgen minder zijn...
Ja.
omdat je even van tevoren bent gaan kijken, oké, wat voor keuken heb jij dan? Ja. Is dat je hebt eigenlijk een hele grote keuken nodig. Dan moeten we wel even iets meer dan alleen een blusdekentje.
Ja.
En dan moeten we ook misschien wandjes zetten en misschien een sprinkler en dan gaan ze maar door.
Maar is dat iets... Ik maak even de aanname dat je daar de gepassioneerd in bent, in dat soort zaken verdiepen en zo. Want als ik het zie, dan denk ik, dan moet je aan willen beginnen, weet je wel. Je moet alles helemaal uit gaan zoeken hoe het zit en zo.
Ja, dat moet een beetje in je persoon zitten, toch?
Precies, ja. Daar zou het voor mij al ophouden. Maar dat is dus echt, merkte jij dat al vroeg bij jezelf? Van, ik vind dat gewoon te gek om helemaal erin te duiken en het papier in te duiken.
Advocaten zijn net mensen. Echt? Dus die zijn er ook in allerlei. Ja, dus echt gewoon, dit is gewoon baanbrekend wat hier nou natuurlijk gewoon gezegd wordt. Maar dat is wel zo. Dus die advocaten zijn er ook in allerlei geuren, kleuren en smaken.
Mm-hmm.
Dus het is inderdaad een aanname dat je met een creatieve geest niet goed zou kunnen functioneren bijvoorbeeld in de advocatuur. Of dat je per definitie altijd alleen maar iemand moet zijn die het heel erg leuk vindt om alles diepgaand te onderzoeken.
Ja.
Ik denk wel, ik snap het beeld. Want ik denk ook wel dat beeld ook door die advocatuur zelf gemaakt wordt. Je zult natuurlijk, je hebt een studie gedaan, je hebt een paar boeken doorgenomen en als het goed is, daar eens een keer goed over nagedacht. Maar voor productontwikkeling heb je niet alleen iemand nodig die het inhoudelijk heel goed begrijpt.
Maar dat is dus wel een advocaat die ook met die productontwikkeling bezig is.
Maar bijvoorbeeld ook een hbo-jurist.
Ja, precies. Ja.
De hbo-juridische opleiding in Tilburg is supergoed. Hm. En die leren natuurlijk op een veel praktische en een veel toepasbare manier met bijvoorbeeld wetgeving om te gaan.
Ja.
Dus wij hebben niet alleen advocaten nodig en we hebben ook niet alleen advocaten bij ons werken.
Hm.
En dat betekent, ik ben zelf dan druk bezig geweest met alles rondom de AVG en de privacywetgeving waar nu zoveel om te doen is.
Te doen, ja.
En daar hebben we uiteindelijk wel van een best wel ingewikkelde Europese verordening met best wel onleesbare tekst erin, hebben we uiteindelijk een product ontwikkeld, geschikt voor het MKB, waarbij ik eigenlijk nu tegen het MKB kan zeggen, wat wil je? En we kunnen het compleet voor jou inregelen in jouw bedrijf. We kunnen het voor jou controleren als je het wil. Je kunt ook documentatie van ons kopen via ons online platform HalloLex. Zeg het maar wat je wil, maar wij kunnen jou er doorheen helpen.
Ja.
En dus eigenlijk, iedereen zegt nog steeds, het is voor mij veel te ingewikkeld en laat maar zitten. Nee, dat is niet waar, want ik heb de pasklare oplossingen gewoon voor jou liggen. En daar zit creativiteit in, daar zit ondernemerschap in. Daar ga je met alleen iemand die het fantastisch vindt om... ik snap, het is ook een emotioneel verhaal, toch? Ja.
Zo.
Iemand die alleen maar het leuk vindt om in die wetgeving alleen maar te lezen, die komt uiteindelijk ook niet tot output. Hm. Dus het tweede wat voor ons wel echt verschillend is, en dat wij heel erg, wij houden ons druk bezig met de ontwikkeling van ons bed. We willen gewoon heel goed weten, wat zijn nou jouw drijfveren, et cetera. Ja. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat jij uiteindelijk het werk gaat zitten doen waar jij je lekker bij voelt.
Hm.
Want dat is denk ik het andere beeld wat in die advocatuur nog steeds wel heerst. Dus inderdaad, uurtje, factuurtje en tijdstaat en druk, et cetera. Uiteindelijk zijn we gewoon een commerciële onderneming, zullen we geld moeten verdienen. Maar ik vind wel dat het moet gaan vanuit eigenlijk de motivatie van die medewerker. Die moet gewoon lekker in zijn vel zitten.
Ja.
Iets doen waar die goed in is, waar die zich lekker bij voelt. Dat leidt tot kwalitatief hoogstaand werk. En dat leidt uiteindelijk tot, als het goed is, tevreden klanten.
Ja.
En die daar dan uiteindelijk ook een declaratie voor krijgen. Maar het moet niet andersom zijn.
Nee,
dus
precies.
Wij besteden best wel veel tijd en aandacht aan samenstelling van teams.
Ja.
En wij hebben ook geen individuele targets meer bij ons, maar gewoon een team target en een kantoor target. We hebben met z'n allen een commercieel doel te halen. Maar het moet niet zo zijn dat jij bijvoorbeeld iets gaat doen omdat jij nog tijd staat te vullen hebt of iets dergelijks. Die prikkel die wil ik absoluut niet met ons in de organisatie hebben. Nee. En je moet ervoor zorgen dat je gewoon lekker in je vel zit, mooi werk aan het doen bent. En daar krijg je als het goed is steeds meer werk van. Daar geloof ik heilig in.
Wat voor recht heb je? Want je bent als advocaat heb je altijd een recht wat je waar je dan in gespecialiseerd bent, volgens mij toch? Arbeidsrecht, hoe heet dat? Als je strafrecht. Was jouw specialiteit dan?
Ik ben Nederlands recht afgestudeerd en ik ben in mijn tweede jaar op de universiteit gaan werken als studentassistent. En dat was eigenlijk veel meer richting e-commerce, privacyrecht, auteursrecht, merkenmodellen, dat soort werk.
Tof, ook heel interessant.
En uiteindelijk ben ik ook nog eens een keer privacyrechtelijk afgestudeerd. Heel lang geleden, ver voor de AVG, was er een andere wet die daar... die daarop zag en die toen ook net geïntroduceerd werd. En ik vind het altijd al wel leuk om met nieuwe dingen bezig te zijn. Als het allemaal nog niet zo crystal clear is, dan vind ik het het leukste om daarmee bezig te zijn, want dan mogen we keuzes maken.
En ben je dan ook nog steeds een advocaat die ook wel eens in de rechtszaal staat?
Ja, maar ik kom wel vrij weinig in de rechtbank, want ik ben wel echt een adviseur.
Oké.
Okay. Dus je hebt eigenlijk wel, en ook litigation, echt procederen. Ja, dat is ook in die zin wel weer een vak binnen een vak. Ook dat, er zijn advocaten bij die zijn daar supergoed in. En die kunnen dat vanuit hun natuur supergoed. En anderen zullen daar veel meer moeite mee hebben. Bijvoorbeeld, ook daar moet je naar kijken. En die advocatuur is lang uitgegaan van alles moet jij maar kunnen. Mm. Dus jij bent echt inhoudelijk goed. En in principe moet je ook alleen inhoudelijke cursussen volgen om nog inhoudelijk beter te worden. En de rest is eigenlijk allemaal wel logisch en bekend. Dus je bent één goed in woord, één goed in geschrift. En je bent ook goed in vastlegging. En je bent ook goed in administratie. Je bent ook goed in klanten binnenhalen. En je bent ook goed in klanten behouden. En dat is natuurlijk een utopie.
Je bent een multi-ondernemer.
Ja, dat kan gewoon helemaal niet. Nee. Dat is gods onmogelijk. Ja. Dus iedereen moet uiteindelijk ook daar zoeken naar, oké, wat vind ik nou echt prettig om te doen?
Die visie waar je net over vertelde, dat is inderdaad iedereen moet doen waar ze goed in zijn. Dat je het stimuleert, dat uren minder belangrijk zijn aan hetgeen wat je doet. Heb jij dat geïmplementeerd in het bedrijf? Komt dat ergens vandaan? Want ja, volgens mij is dat niet heel standaard. Is best uniek dat dat gebeurt.
VDT advocaat bestaat 25 jaar. En een jaar of 5 geleden is eigenlijk met name Boris Pepping, ook een van de partners bij ons, die is begonnen met eigenlijk tot het besef te komen dat het anders moet. En dat is eigenlijk wel deels ook. En toen zitten we zitten een beetje zo eindstaartje financiële crisis. Hmm. Meerdere curatoren op kantoor. En eigenlijk ook dat besef van ja, die levenscyclus van die ondernemer, die kunnen we best wel inschatten. En moeten we nou die kennis niet eens continu ter beschikking gaan stellen? Dat is eigenlijk de start van een complete verandering van de positie van het kantoor geworden. Ja. En toen werkte ik er ook nog niet.
Okay,
dus ik ben later bijgekomen op basis van, oké, er ligt nu een plan. En ik had ook eigenlijk al een behoorlijke eigen kijk op hoe die advocatuur eruit zou moeten zien. En dat is samengevoegd.
Okay.
Best wel een groot risico, denk ik, als onderneming om te zeggen van oké, pakken we hem even zoals wij er allemaal naar zouden kijken. De aannames is oké, uurtje, minuutje schrijven, facturen sturen. Dus eigenlijk is het alleen maar beter als iedereen onvoorbereid is, want dan kunnen we er meer tijd in stoppen. En jullie hebben als onderneming gezegd, nee, we hebben een soort van doel ontwikkeld, een visie ontwikkeld om te zeggen van nee, het is veel beter om toch voor de helpende hand uit te reiken in plaats van om te ontzorgen, in plaats van met de waterspuit binnen te komen.
Ja, we doen het allebei dus. Hè, maar want het is natuurlijk inderdaad makkelijker om met groot materieel uit te rukken naar een brand waarvan jij de gevolgen nog niet, en dan daarna ga je wel kijken.
Ja.
En doe je best.
En wanneer de emotie
maar van tevoren gaan bepalen, wat zouden de gevolgen van een brand in deze organisatie zijn? Of bij dit bedrijf zijn? Ja, dat is wel een beetje dus je moet er denkkracht aan toe gaan voegen wat niet eigen is.
Nee.
Het is behoorlijk investeren. Maar het is het leukste om te doen.
Ja, maar dat geloof ik
alleen wel. Dat zit dus wel. Daarom zeg ik ben ook veel meer een pionier dan, zeg maar.
Ja.
Iemand die gewoon dingen wil veranderen en anders wil doen. Jarenlang lid van de juniorkamer geweest hier. JCI Hart van Brabant. Dat was ook learning by doing, is het credo. Mm-hmm. En dat is ook echt wat je moet doen daarvoor. Vooral dingen blijven doen. En niet alleen maar erover nadenken, maar gewoon doen en kijken wat er gebeurt.
Denk jij dat de ondernemers van nu, zeg maar, de lichting waarin wij dan zitten, de 30 plus, 40 plus, dat die daar meer mee bezig zijn dan de ondernemers van vroeger, dus de 50, 60, 70 plussers?
Ik denk wel dat, maar dat is meer, ik denk dat ik nu ongeveer 10 jaar met start-ups begeleid, zeg maar, eigenlijk als een vorm van vrijwilligerswerk, vind ik nog steeds het leukste om te doen, omdat iemand heeft besloten ergens geld mee te gaan verdienen. En wat je natuurlijk wel ziet is, vroeger als je een bedrijf ging starten, dan had je een goed idee en dan ging je geld ophalen, dan ging je fabriek neerzetten en dan ga je product produceren en dan ging je het op de markt brengen en dan kwam je er misschien wel achter.
Geen vraag.
Er is eigenlijk helemaal geen vraag.
Nee.
En dan, dat is zonde, investering weg.
Ja.
En tegenwoordig zie je natuurlijk wel dat met Lean Startup en andere methodieken ondernemers veel op een veel priller begin eigenlijk uitgedaagd worden om hun aannames te toetsen. Continu naar die aannames toetsen en te starten met een idee En de output, het kan zijn, oké, ik ben helemaal geen ondernemer, of mijn idee is helemaal niet goed, of uiteindelijk, het is in één keer fantastisch, of eigenlijk waar ik mee begonnen ben en waar ik uiteindelijk mee de markt op ben gegaan, zijn totaal verschillende producten. En daar zie ik wel een mindsetverschil. En ja, dat mindsetverschil helpt natuurlijk ook wel dat je eerder gewoon afdoende juridisch advies nodig hebt. Uiteindelijk zeg ik wel, ik ben gewoon een bedrijfsadviseur. Ik zit vaak op het strategisch advies van samen met de ondernemer te kijken, oké, hoe gaan we komen waar we wezen willen. En dat dan ook bij de start van een bedrijf, is dat natuurlijk eigenlijk het meest waardevol om dan samen te kijken, oké, wat is nou die stip op die horizon? Ja. En hoe ga je daaraan komen? En dan is het wel oneindig handig als je allerlei producten bij je hebt ontwikkeld voor dat MKB. Van zeg maar, ga naar HoloLex en bestel daar een akte tot aan, hier heb je maatwerkadvies nodig. We kunnen dat allemaal continu mee spelen en inzetten wanneer dat nodig is.
Ja, ik denk dat er ook wel, dat is natuurlijk ook de hele gedachte vanuit de foundation, is ook van oké, als je ze van tevoren helpt, dan kun je sommige stappen in het leven wat gemakkelijker maken, sommige beslissingen. Ik denk ook wel, maar dat is ook wel een leuke waarover we denk ik redelijk snel nadat ik de zin heb geëindigd in discussie kunnen gaan, is ik denk ook wel dat de jeugd van tegenwoordig wil natuurlijk allemaal gaan ondernemen, want ondernemen veel geld, de gedachte dan die iedereen heeft. En dan heb je dus aan de ene kant de lucky shots die in één keer wel goed gaan, en de andere die overtinken te veel. En die komen daardoor in een soort van burn-out op een 20-plus leeftijd. En dan heb ik het over 18 tot en met 22.
Ja, de drijfveren van de jeugd zijn ook echt wel anders dan vroeger. Hè?
Ja, dan kunnen we sowieso een podcast.
Ik denk dat niet alleen de reden waarom veel mensen ondernemen willen worden, is denk ik niet alleen geld. Ik bedoel, dat zal meespelen. Maar voor heel veel mensen denk ik ook vrijheid. Ik denk dat het inklokken van 9 tot 5 bij een baas, dat hetgeen is wat heel veel wringt bij mensen. En dat het deel wat je aan ondernemen terugkrijgt, hè, dus je eigen tijd indelen, zelf kunnen bepalen wanneer je op vakantie gaat. Dat is denk ik een heel aantrekkelijk iets.
Klinkt wel
bij
als
mensen.
Luxe ondernemen dit trouwens.
Ja.
Over het algemeen is het gewoon heel hard werk, toch?
Ik wou net zeggen. Dat is,
het is ook heel hard werken. Maar
die vakantie staat eerder onder druk.
Maar het idee wat heel veel mensen hebben van ondernemen is toch wel die vrijheid. Ja. Dat merk ik bij mensen. Zeggen ze, maar jij kunt toch je eigen tijd indelen, weet je wel. Of als je een keer een ochtendje wel later begint, of je gaat eerst 's ochtends school of weet ik voor wat je doet. Ik ga sporten vaak 's ochtends. Dus dat is ook wel willen, weet je wel. Ik moet om 8:30 daar staan. Ik denk, ja. Kijk, dat geldt natuurlijk, dat zal altijd aantrekken.
Ja, de grap is dat daar dus blijkbaar dan een verschil wordt gemaakt. Terwijl ik dan tegen dat is dan geen ondernemer, dat is dan een werknemer.
Ja.
Die dan vindt dat hij om 8:30 eigenlijk wel zou het prettig vinden om even te gaan sporten. Ja, maak het dan bespreekbaar.
Ja, precies, ja.
Er is toch niet een verschil tussen, je kunt alleen iets veranderen als je ondernemer bent?
Nee, zeker niet. Alleen heel veel bedrijven staan daar denk ik nog niet voor open.
Ja, dat weet ik. Ja, dat is een aanname.
Ja. Nou ja, dat is denk ik wat je merkt.
Ik denk wel dat dat ervoor nodig is, met z'n allen, om zeker uiteindelijk gewoon ook de jonge generatie eraan komt. En gewoon, ik wil een hele toffe organisatie zijn voor die talenten die eraan komen.
Ik denk dat corona daar wel heel erg in mee heeft geholpen. Dat daardoor heel veel bedrijven ineens zijn gaan denken van, wacht eens, wat wij altijd dachten wat niet kon. Dus bijvoorbeeld thuiswerken. Heel veel bedrijven mocht je ook nooit thuiswerken. Nou kan het ineens schijnbaar. Dus nou mag je bij dat soort bedrijven ook al vaker thuiswerken. Zo denk ik ook inderdaad met dat ze niet meer zeggen van, je moet van 9 tot 5 hier zitten. Maar dat ze meer gaan kijken van, hey, als jij er comfortabel mee bent om die 2 uur 's avonds in te halen. Als jij dat fijner vindt, hey, prima, weet je wel.
Ja.
Ik denk dat steeds vaker gaat gebeuren. Maar als je even voor corona kijkt, dan waren er echt nog veel bedrijven die gewoon zo ouderwets dachten eigenlijk. Dat je zegt van, ja, waar gaat het om, weet je wel? Gaat het om het werk? Of
en het ligt ook een beetje aan de aard van het werk, hè?
Zeker.
Op het moment dat je,
ja, als je in het ziekenhuis werkt, is wel een ander verhaal dan.
Ja, dan zul je er toch moeten zijn.
Ja, precies. Maar ik denk dat er steeds ruim denken erover nagedacht gaat worden bij bedrijven. Tenminste, dat zie je nu al een beetje om je heen.
Nee, ik denk ook wel dat, zeg maar, ook die generatie dat af gaat dwingen. Want
ook,
die willen de omstandigheden meer rondom henzelf gecreëerd hebben. En als die omstandigheden niet goed zijn, ja, dan zijn ze bereid om gewoon over te stappen.
Ja, dat denk ik ook. Het is secundaire voorwaarden belangrijker worden.
Exact. Ja. Dus ik denk ook dat je er, zeg maar, goed aan doet, ook als ondernemer, om mee te gaan denken over, hoe blijven we nou interessant?
Ja.
Ja, want daar kun je van alles van vinden. Want dat hoor je natuurlijk ook wel eens, de ouderwetse denkbeelden. Ze zijn niet meer bereid om zo hard te werken als dat wij zijn. Ja, dat zijn allemaal aannames. Of dat waar is, dat is allemaal maar zeer de vraag. Ja. Maar ja, wat koop je met die mening? Dat je uiteindelijk straks ben je eigenaar van een organisatie waar niemand meer wil werken.
Ja, niemand
is daar blij. Goed gedaan. Ja. Nee, toch?
Nee, denk
dus,
ik ook niet.
Dus
nee,
ga zeker. Gewoon nou samen zitten ja. en ga eens kijken wat is dan. En je moet er wel een eerlijk gesprek over voeren. Ja, het kan natuurlijk niet. Ja, we willen allemaal wel om 8:30 beginnen met sporten. Dan gezellig even koffietje doen. Dan even iets werken. Dan lekker lunchen. Ja. En als het mooi weer is, naar buiten. Ja, maar het werk moet wel gedaan worden. Dus ja. het is natuurlijk gewoon geven en nemen op dat gebied.
En dan ook even op tijd salaris krijgen.
Ja, exact.
Dat is dan
ja.
ook
ja.
nog wel een belangrijke ja. voor de meeste en, werknemers.
En,
ja.
en het is volgens mij ook, wij zijn nu ook een eigen academy gestart voor onze eigen mensen en voor de talenten van de toekomst. Om ja. gewoon eigenlijk te zien. Ja, en daar geven ze natuurlijk ook zelf met name een rol in welke opleiding ze willen hebben. En dat gaat dan dus eigenlijk wat minder om juridisch inhoudelijk. Want dat doet de ordeopleiding wel. Hè. Als je advocaat wordt, word je advocaat stagiaire eerst. Dan moet je 3 jaar naar school en ja. alle opleidingen volgen. Maar wij willen onze eigen opleiding. Juist voor die intrinsieke motivatie van die mens. Om die ja. gewoon naar boven te laten komen. En ervoor te zorgen dat wij scherp blijven op. Oké, okay, wat hebben jullie nou nodig om bij ons te kunnen werken?
Wat voor dingen komen daaruit? Wat voor trainingen? Ja,
we gaan hem echt. We zijn hem oh, het is vers van de pers. Okay, dus we hebben ja. binnenkort een kick-off. Ja.
Ja, oké.
Maar daar gaat het eigenlijk veel meer inderdaad over. Oké, dat kan bijvoorbeeld zijn: hoe ga je om met stress?
Ja, precies.
En dat kan bijvoorbeeld ook zijn, even, kom toch eens een cursus echt procederen. Hè? Iemand van onszelf die daar gewoon eens een avondje over praat. Maar dat kan ook zijn, we gaan gewoon eens een inspirerende ondernemer uitnodigen.
Ja.
Of gewoon, ja, wat vertelt nou een karaktervoorkeur? Wat kun je daar dan mee? Mm-hmm. En je kunt het zo gek niet bedenken.
Doe je die ook veel met, hoe noem je dat? Mensenkennis, als in dat je dingen uitzoekt over lichaamstaal bijvoorbeeld, of communicatietrainingen en dat soort dingen?
Ja, wij wel.
Oké, ja. Dat is ja. niet standaard in de...
Nee, nog onvoldoende.
Oké.
Ja, terwijl ik wel denk, van ja, je moet gewoon ook... Het is denk ik voor elke ondernemer handig om enig zicht te hebben over wie staat er dan tegenover ja. me. En dat is in het juridische vak misschien nog wel wat belangrijker. Want als ik dan dat grote juridisch advies heb, nee, ik heb toch even iemand werk gezet om even... grote mee moeten maken, want dat is echt belangrijk... dan is het nog steeds wel van belang om te weten... wie er zit er tegenover mij. Is ja. dat iemand die echt heel veel behoefte heeft aan heel veel inhoud... of wil die eigenlijk alleen de conclusie horen?
Precies, ja. Hoe denken die mensen, denkvoorkeuren, dat soort dingen allemaal.
Ja, en als iemand die het echt heel erg fijn vindt... om heel veel inhoud te krijgen, eigenlijk alleen maar te horen... doe nou maar gewoon zo, hè, dan zal die daar niet van overtuigd raken... en andersom.
Ja.
Dus ja, ik denk dat dat juist heel belangrijk ja. is om ook daar...
Ik dacht eigenlijk dat standaard was, maar dat is...
Ja,
dus,
ja ik vind dat daar mag nog wel wat meer op gebeuren. Maar ik ben daar zelf ik ben ooit met een DIS-profiel begonnen, zeg maar. Wat een gedragsvoorkeur geeft.
Ja.
En MBTI en daar veel meer verder mee gegaan. Wat veel inzicht in mezelf heeft gegeven.
Ja.
En daarmee kun je ook gewoon... Ja, die kun je makkelijker zeg maar, gebruiken op het moment dat je er meer mee omgaat.
Want hoe oud ben jij nu, Leonard?
43.
En jij vertelde net dat je ongeveer met je... Ik geef het terug, ik denk 1/22 klaar was dan met studie. Nee, iets later nog zelfs dan.
Ja, 21 denk ik zo.
En toen ben je gaan werken dan bij een advocatenbureau?
Ja.
In Vlissingen?
Eigenlijk in Breda. Ja, en tijdens mijn studie wist ik één ding zeker. Ik ga niet de advocatuur in. Want het beeld wat ik daarvan had... was niet helemaal het beeld wat ik voor ogen zag... als een prettige werkomgeving. Ja, nee. Ik ben totaal mislukt.
Welk beeld had je daarbij dan?
Nou ja, dat was toch natuurlijk het beeld wat veel mensen hebben. Ja, heel hard werken en heel veel zeg maar ook achter je bureau zitten. En, maar goed, ik ben uiteindelijk gaat iedereen rondom je stage lopen. En ik werkte dus op de universiteit, dus ik had best wel een mooi netwerk al. En iemand zei ze gewoon, joh, we hebben een nieuw kantoor en kom nou eens praten. Want iemand zoals jij, die kunnen we daar goed gebruiken. Nou, ja. Waarom ook niet?
Prima.
Ja. Heb je al wel stage gelopen? Nee, dat ben ik niet. Heb je zin om... Ja, het is goed. Dus ik ben daar gewoon eens een paar weken mee gaan werken. En dan... Ja, dat is eigenlijk wel interessant. Want je leert wel echt een vak. Ik moest nog afstuderen en ik had al een baan. In die tijd kon dat nog. Ja. Dus toen dacht ik, nou ja, dat is gewoon perfect. Dat laat ik gewoon maar eigenlijk soorten met van mijn studie doorzetten.
Ja.
Want dit is eigenlijk... Het is ook wel een beetje werken en leren tegelijk, zeg maar. En ik denk dat ik, als het niks is, ja, dan zoek ik daarna wel weer verder. En uiteindelijk heb ik bij dat kantoor een jaar of 3-4 gewerkt. Eerst mijn hele opleiding gedaan. En daarna ben ik ook wel weer eens even verder gaan kijken. Wat heeft de wereld nog meer te bieden? En uiteindelijk ben ik weer terug de advocatuur in beland. En nu dan dus in de rol van mede-ondernemer. En dat is wel fijn, maar daardoor kan je wel al die ervaring van al die jaren... kan ik nu gewoon inzetten om de eigen organisatie gewoon...
Dat zie je vaak toch bij advocatuur, dat partners zijn, zeg maar. En dan zie je in films vaak. Dat dan dat zo'n
het is precies zoals het Suits, hè? Dat is echt exact zoals het bij ons gaat. Echt. Ja, als je dat beeld houdt, joh. Ja.
Dacht ik al. Ja. Heb je ook een dollar?
Ja, tuurlijk. Ja, alleen maar. En tuurlijk. Wij lopen ook altijd echt zo heel statig door de gang.
Ja, zwaar in pak altijd. Anders telt hij niet. Nee. Maar het feit dat als je partner wordt, dat dan daar de dynamiek op de deur hangt, zeg maar. Ja. Dan zie je over het algemeen dat er dan een ultiem streven is.
Name partner.
Precies. Is in Nederland is dat dan heel anders, gok ik? Of...
Ik vind het heel lastig om het voor iedereen te bepalen. Natuurlijk
misschien anders sowieso.
Tuurlijk is het wel een soort van de Holy Grail. Hè? Je bent partner. Okay, ja. Ik bedoel, je naam op de muur vind ik een beetje een ander verhaal. Maar partner is zeg maar wel een soort van het... Dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is het hoogst haalbare of zoiets dergelijks.
Ja. Ben je dan gewoon aandeelhouder? Klopt
ja, dan ben je aandeelhouder in de BV. Ja. Of dat nu, ik denk dat dat nog steeds voor veel advocaten een streef is. Aan de andere kant denk ik ook wel dat daar een verandering in aan het komen is. Hm. Want, ja, ik vind dat er vaak alleen wordt gekeken naar, ja, en dan heb je mooie zaken en verdien je goed en weet ik niet wat. Ja, sorry, je hebt ook gewoon de verantwoordelijkheid om een hele tender einde te houden en heel veel gezinnen van eten te voorzien, et cetera. Dus ja, er zit ook echt wel wat risico in die elke andere MKB-ondernemer ook heeft. Dus ik vind dat daar soms een beetje... zeg maar, wat al te rooskleurig naar gekeken wordt. Want ja, je moet er wel altijd staan.
Wordt het meer als prestige ding gezien of zo?
Nou ja, en dat snap ik verder ook, hè. Ja. Laat dat duidelijk wezen.
Het is alleen, een prestatie.
Ja, toch? Ja, alleen ik denk dat het wel goed is. En ik denk dat ook weer de jonge generatie... die is niet meer bereid om elk offer te leveren.
Ja.
En die zegt misschien over... ja, ik wil al prima boterham verdienen. Want ik heb ook een goede opleiding genoten... en laten we daar maar iets nuttigs mee doen. Maar of ik nou altijd, zeg maar, altijd klaar wil staan... nee, there's more to life than work.
Ja.
En ik denk dat eigenlijk best wel een goede ambitie is.
Ja, ja denk ik.
En dus dat zeg ik ook bij ons. Dat ik heb de ambitie om het mooiste werk te doen... binnen eigenlijk de tijd die ervoor staat. Ja, ik vrees dat we die ambitie niet altijd waar kunnen maken... maar laten we dan wel als ambitie houden.
Ja.
Ik denk dat het ook wel een verschil is als je kijkt naar strafrecht, wat ik net al een beetje zei. Hè. Kijk, die is natuurlijk echt de Moscovici en de bekende mannen en de vrouwen. Ja. Die zijn natuurlijk zo goed als hun laatste zaak. En er komt één keer in de zoveel tijd komt er een zaak in de media.
Die zoeken ze gerust ook op, hoor.
Ja, dat geloof ik ook meteen. Ja, inderdaad. En dan is het natuurlijk ook wel meer van, nou, dat is die advocaat, dus die regelt het wel. En als die het niet lukt, dan pakken we nog eentje erboven. Ja. En dan tikken we veel geld af en die komen in statige pakken. Dus dat beeld is het natuurlijk wel. Ja.
Het is eigenlijk de marketing van een advocaat, toch? Zo'n zaak doen.
Nou ja, je moet gewoon winnen, toch? En dan hebben we het niet over het voorzorgstukje, maar dat is gewoon je zaak. Ja, nee, krijg hem maar vrij.
Alle
ja.
pers en alles wat er omheen komt kijken, is allemaal gewoon gratis PR voor jou eigenlijk.
Ja.
Ja, als het positief is wel, ja.
Ja, of daarmee wel.
Ja. Maar ja, je hebt ook advocaten die niet zo heel erg positief in nieuws komen. Of nog veel erger als je kijkt naar wat er vorig jaar met een aantal advocaten is gebeurd in sommige spraakmakende zaken. Die zijn gewoon omgelegd. Oh, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk allemaal strafrecht. Kijk, over het recht waar we het nou over hebben, daar wordt niet zo heel veel over gepraat hè, in de media.
Nee.
Toch? Ja, nee. Nou, alhoewel ik wel mooi vond. Want ik heb natuurlijk met chic kleding en dat hele modelrecht en de auteursrechtelijke bescherming en het slaafse nabootsen, dat ken ik wel.
Ja.
Dat is wel interessant, toch? Dat is echt wel heel toffe materie. Dat je als ondernemer wordt geconfronteerd met in een kledingwinkel dat er ineens iets ligt wat op jou lijkt. En dat je ziet dat er iemand anders geld verdient op waar jij voor gewerkt hebt.
Ja.
Kijk, dan komen ze ook. Ja. En dan ben je er heel blij mee dat ze 6 volzinnen uitspreken... waardoor die andere denkt, misschien moet ik even de kliko opengooien, zeg maar.
Nou ja, kijk, dat is het moment waarop ik die rechtenstudie wel leuk begon te vinden. Toen ik erachter kwam dat, ja, eigenlijk is alles wel gewoon recht. Alles, ik bedoel, op een dag doe je eigenlijk zoveel automatische handelingen... hebben op de een of andere manier wel, ja, komen samen in ergens een wet. Ik bedoel, ga maar aan het verkeer deelnemen.
Maar iedereen maakt fout dagelijks.
Ja, dat, maar ook gewoon, je bent best wel veel. Hè? We maken allerlei afspraken. Ja. En nou, je kunt echt zo gek niet bedenken. En toen ik zeg maar, dat begon in te zien, denk ik, dat is eigenlijk wel tof. En voor mij is het gewoon een toolkit.
Ja.
Dus je gaat op strategie met een ondernemer praten. Oké, en daar is het recht, is hetgene waar je het mee doet.
Maar zoek je dan soms geen uitdaging? Dat je denkt, ja, het is voor jou natuurlijk een uitdaging. Maar zoek je dan niet dat je denkt van, oh, misschien is het wel tof als dit
zeg
keer...
Zeg je nou dat er geen uitdaging
is? Nee, ja, ik ga het verkeerd
zeggen. Loop maar eens een dagje mee, jongen.
Ja. Nee, ja, ik geloof het, maar ik bedoel het meer te zeggen in de zin van... Zou je dan niet hopen dat je soms denkt van, oh, als dit misloopt, dan heb ik iets vets, hé, want dan duik ik erin. Zeg maar.
Nee, andersom vond ik het eerder echt... Dan weet ik echt nog heel goed dat ik gewoon bij een ondernemer aan het praten ben... die geen probleem heeft en die wel klant wordt.
Ja,
die eerste vond ik wel echt... Ja, dat vond ik wel echt heel tof.
Ja, maar dat is echt een ondernemersgedachte.
Want dan denk ik, ja, zie je wel. En de tweede... In mijn netwerk zitten allemaal ook gasten met webwinkels en dergelijke. Van een aantal jaar geleden, mijn denkpatroon was van... Ja, dan was je daar s'avonds biertje aan drinken. En die telefoon die blijft maar oplichten, maar weer wat verkocht. Was ik echt van in de overtuiging. Dat kan dus niet, hè, in mijn vak. Dat kan niet.
Wat kan niet? Die telefoon? Of?
Nou ja, die producten verkopen. Ja, ik moet er altijd zelf. Hè, het is wel uurtje voor uurtje. Maar ik zal het wel dat uurtje moeten doen. Hè, dus maar ik kan dus niet geld verdienen terwijl ik een biertje zit te drinken met iemand.
Passief geld, inderdaad.
Exact. Ja. En ik begeleid dus al een hele lange tijd starters. En zo had ik ook wel een keer de ambitie. Ik wil als een bedrijf starten met een starter. Mm-hmm. Dat is uiteindelijk HoloLex geworden met Bas van der Werf samen. En dat zijn dus online actes. En dus dat is een online bedrijf gericht op ZZP'ers, starters. Een klein bedrijf waarbij je eigenlijk een confectieakte krijgt met een maatwerkafwerking. Mm-hmm. Dus je gaat een beslisboom invullen en dan krijg je alsnog een soortement van maatwerk afgewerkte confectieakte. Die is online te bestellen.
Passief.
Die is passief. Dus de eerste keer dat daar die bestelling kwam, ook was 10:00 s'avonds. Dat was voor mij echt zo fantastisch. Wat was ik fout aan het denken toen, hè? Ja. Het is wel, en dat was voor mij ook wel een... Ja, daar gaat er wel een beetje een deksel vanaf. Ja, ja, we moeten in mogelijkheden denken, ja, en in onmogelijkheden. Ja, exact. Ja, het kan dus wel.
Ja.
En dat vind ik wel echt heel erg tof. En dat vind ik ook wel... Ja, en dat met een onderwerp rechten, hè, recht, wat mensen op zich aan zich niet zo spannend vinden.
Ja.
Ik denk dat het dus echt wel spannend te maken is. En ga er maar aan staan om van dus een spiksplinter nieuwe wet zoals die AVG allerlei producten te ontwikkelen. Ja. Ja, daar zit een behoorlijk risicoprofiel in. En want we maken natuurlijk uiteindelijk wel keuzes.
Mm-hmm.
En we gaan dan vervolgens ook gewoon daarmee de markt op. Daarmee ga je dus een product verkopen. Daarom hebben wij ook iemand op sales zitten en iemand op marketing zitten en een eigen visuele vormgever. Die hebben we allemaal bij ons op kantoor zitten. Ja, we allemaal voor nodig.
Bij VDT,
ja.
VDT,
ja. Ja. Dus, en dat zie je ook niet echt op advocatenkantoren, dat op die manier vormgegeven is.
Hey, want naast advocaat ben je ook curator.
Ja.
Kijk, en dat is dan wel...
Ik was al bang dat je het erover wilde.
Ja, maar dat is natuurlijk hetgene wat dan wel weer de smeuïge verhalen misschien met zich mee kan brengen.
Nou, afgelopen jaar valt mee, hoor.
Dat wist ik, want ik hoopte dat we het erover gingen hebben. Als in, ik weet nog goed, Joey, we hebben podcast 3 of 4
toen... Naar gingen.
Nee, daar weet ik niks van. Maar
probeer het te voorkomen.
Ja, precies. Ja, wij zijn ook gewoon wonderdokters. Hè. Dat we aflevering 3 of 4, toen kwam volgens mij net corona. En toen zeiden we van, bij elke podcast zeiden we, ja, we gaan het er niet over hebben, hoor. Hup, hak in het zand, kop onder het zand, gaat niet gebeuren.
Zijn we de eerste al. Wij zijn volgens mij midden in corona begonnen.
Ja, nee, maakt niet uit. In ieder geval in het begin, wij waren echt bezig van, luister, we gaan het er niet over hebben.
Ja.
Nou, het is uiteindelijk geworden wat het nu is. En toen dacht ik, want we hebben het er wel eens vaker over gehad. Ik dacht, nou, dan gaan wij dus over 1 jaar of 2... gaan wij hier een shitload aan faillissementen zien.
Ja, het zou kunnen.
En dan gaat het gebeuren. En, maar het moment is er nog niet, hè?
Nee.
Volgens mij.
Nee.
En jij hebt daar wel een interessante theorie over. Als in, toch? Als ik met jou daarover praat, dan vind ik dat altijd wel interessant om te horen.
Nou, voor ons was het natuurlijk heel spannend. We hebben 4 curatoren bij ons op kantoor. En dan komt zo'n coronatijd. En je weet eigenlijk niet goed wat er gaat gebeuren. Net een nieuw, spiksplint een nieuw kantoor betrokken. Dat was voor ons ook gewoon op dat gebied spannend. Hè? Gaat er überhaupt afgebouwd kunnen worden?
Ja.
Maar ook eigenlijk 2 scenario's die je moet gaan uitwerken. 1, wat als we ook als het werk bij ons ook wegvalt, net als bij alle andere ondernemers. Maar ook wat als er een tsunami aan faillissement op ons afkomt. En eigenlijk is allebei niet gebeurd. Ik heb me er wel een beetje druk om zitten maken, want het voelde wel een beetje als zo het moment voor die storm. En het was zo stil.
Ja.
Komt het dan deze week? En het bleef maar uit. En ja, daar lijkt toch wel een oorzaak te zitten in, denk ik, een paar dingen. 1, de maatregelen. En je kon natuurlijk op het begin vrij eenvoudig tegen zowel bank als belastingdienst zeggen, nou, stel me even uit.
Ja.
En je kon regelingen aanvragen. En daar werd niet echt, zeker bij Belastingdienst, werd niet echt getoetst of jij wel echt daadwerkelijk last had van corona. Dus dat betekent dat, daardoor stel je ook wel dingen uit. Ik denk ook wel dat het te maken heeft met crediteuren die wat coulanter zijn, waardoor er meer bedrijven zijn beëindigd dan normaal. Maar of die nou uiteindelijk alsnog gaat komen,
Maar nu gaan
wat je erover leest, is dat het volgend jaar zou moeten gaan gebeuren.
Ja, want nou gaan al die steunpakketten eraf, toch?
Dus nou, die zijn er inmiddels af.
Ja. Dus nou zou je een beetje die pijn moeten gaan voelen, lijkt me.
Ja, en daar heb ik wel wat missiewerk op. Want ja, daar zie ik als curator natuurlijk eigenlijk wel... Ik word dan gebeld door de rechtbank. Ik ben vanaf nu curator van dat bedrijf. En dan moet ik daar iets... Ja.
Gewoon random?
Ja, op dinsdag. Oh, over het algemeen. Het kan op elke dag, maar in principe...
Vandaag.
Ja.
Oh, dan word jij gewoon gebeld, dan zeggen ze... Ja. Leonard, dit is hem. Ja. Succes.
Ja. Ja. Vandaag gebeurt.
Kofferbak leeg. Ja. En die kant op.
Ja, dus dat betekent dat ik na deze podcast... moet ik een paar telefoontjes gaan plegen.
Ja.
Ja. Ja, zo gaat dat. Dus ik ben nu voor het eerst, volgens mij sinds een jaar... ben ik vandaag weer gebeld door de rechtbank.
Oké. Okay.
Ja, zo gaat dat dus inderdaad. En dan ga je dus vanaf dat moment aan de slag. Maar je ziet ook wel natuurlijk, zeker in die financiële crisis van een aantal jaar geleden, daar zag je eigenlijk wel ook vrij snel wat de oorzaak van het faillissement was. Dat vaak zat er een prognosefinanciering in die onderneming. En dat betekent, ja, haal je de prognose niet, dan weet je dat je een probleem hebt met renteaflossing. Ja. En dat kan wel eens het beginstuk zijn van een groot financieel probleem. Als je dan ook nog eens een keer... de eerste factuur die je niet betaald krijgt is vervelend. De tweede wordt erg vervelend. En bij de derde kun je geen kant meer op. En zou het zomaar kunnen zijn dat je faillissement moet gaan aanvragen. En daar zie je vind ik nog wel een soort van... Ja, gevoel van, ja, en als je dan failliet bent gegaan, dan moet je ook wel een beetje gebukt door het leven. En dan is er ook wel, ja, hè, dan
als schaamte of zo.
Ja, ik denk dat de combinatie is van schaamte, maar ook wel gewoon, dan ben je mislukt of zoiets dergelijks. Maar misschien ook wel een beetje, dat je er dan op aangekeken wordt.
Ja.
En dat vind ik echt super slecht. Ja, er zijn natuurlijk overal zitten profiteurs, boeven en weet ik niet wat allemaal. Maar laten we dat nou wel ook weer gewoon niet als iets gemeengoeds beschouwen. Dat iedereen die failliet is gegaan, daar ook daadwerkelijk als ondernemer zo heel veel aan kan doen. Nee. Het kan je zomaar overkomen.
Soms wel, ja.
En ja, laten we ook dan eens af en toe kijken hoe lang dat bedrijf dan heeft bestaan. Hoeveel mensen daar dan al die tijd hebben gewerkt. Hoeveel gezinnen daar dan van geleefd hebben.
Ja.
En analyseer even gewoon wat het probleem is. En dat vind ik wel, ja. daar mogen wij af en toe iets minder behoudend in zijn, zeg maar.
Het is iets meer een cultuurding, toch? Want ik heb me wel eens laten vertellen dat in Amerika zijn mensen juist een soort van trots als ze failliet gaan.
Nou ja, dat tel je natuurlijk pas mee. Op het moment dat je een rondje of twee failliet bent gegaan. Want ja, dan is een beetje klappen van de zweep, zeg maar. Ja, en hier is het, je eigenlijk toch wel...
Dan tel je pas mee, dan heb je dingen meegemaakt.
Omdat je natuurlijk gewoon iets meegemaakt hebt. Je hebt iets gedurfd.
En
ondernemen is ook wel... Het gaat wel om een bepaald risico durven nemen. Het gaat alleen maar om het verantwoorde risico. Daarom kan het... En de missiewerk die ik heb is... Ja, nu, er moeten nu op dit moment heel veel ondernemers zijn... die eigenlijk best wel tegen een schuldenberg aankijken.
Zeker,
ja,
dat denk ik dus ook.
En dan denk ik, ja, jongens, let op. Wacht nou niet totdat alles op is of iets dergelijks. En zodat het enige alternatief faillissement is.
Ja.
Er zijn allerlei middelen die je eerder kan inzetten. En eigenlijk zou elk ondernemer die op een gegeven moment ziet... Ja, ik heb nog een geldberg, maar die geldberg is... kleiner dan mijn schuldenberg. Dat is eigenlijk het moment waarop je eens met een specialist moet gaan praten. Zeg, joh, hoe gaan we dit nou? Wat is nou mijn situatie? Stop eens de thermometer in mijn bedrijf en kom eens met een analyse over wat is nou toekomststrategie en hoe kunnen we daar nou het beste mee omgaan? Dat is denk ik verantwoord ondernemen.
Dan nu, want dan is dit nu het moment.
Ik ben een beetje bang dat dus zeg maar nog steeds. Ja, één is natuurlijk ondernemers zijn natuurlijk zeg maar ras positivisten vaak. Dat is super goed, super belangrijk. En hier denk ik wel dat we met z'n allen iedereen moeten helpen daarin. En dat betekent ook dat we eens, zeg maar, dus niet moeten neerkijken op iemand die wellicht een keer een faillissement heeft meegemaakt.
Nee eens. Denk ook wel dat er nu, je hebt natuurlijk een paar branches die het afgelopen jaar, anderhalf jaar enorm getroffen zijn. En je hebt een paar branches die de afgelopen periode enorm gegroeid zijn.
Ja.
En ergens is die maatregelen, dat maatregelenpakket en die steun is natuurlijk ook wel dusdanig geweest dat, even om horeca te pakken, en dan kan ik echt niet voor alle horeca spreken, maar ik kan een beetje bedenken, dat het aanvullen tot, zeg maar, ervoor heeft gezorgd dat er wel personeel weg moest, maar dat alle vaste lasten betaald konden worden. En dat er inderdaad nu een schuld is van de Belastingdienst. En misschien nog met een pandeigenaar. En dat het dan ook wel is. En dat nu de
ja, maar ook dan moet je, vind ik, als ondernemer wel ook een keer kijken, hoe lang gaat het nou duren voordat ik weer uiteindelijk die schuldenberg heb weggewerkt. En twee, daar ook nog een fatsoenlijke ondernemersbeloning uit heb kunnen halen.
Ja.
En want je ziet er natuurlijk ook wel een hele berg die dan wel ondernemer zijn, maar feitelijk soortement van in loondienst zijn van hun eigen bedrijf.
Ja,
omdat ze er eigenlijk amper iets uit kunnen halen. En dat is volgens mij niet de reden waarom je ondernemer was geworden.
Nee.
En daarmee, ik bedoel, hè, het commercieel denken, gewoon je start een onderneming om er geld mee te verdienen. Daarmee zeg ik niet dat iedereen heel rijk moet worden,
nee.
Maar dat moet wel het uitgangspunt zijn van het starten van een bedrijf. Ik wil daar geld mee verdienen.
Ja.
En daar hoort bij dat je er iets aan overhoudt.
Ik ben benieuwd, want ik heb wel een beetje het idee dat het nog moet komen.
Ja, maar ik ook, maar dat roepen we al wel lang.
Nou ja, ik zou januari zo ongeveer wel dat je dan de eerste schurtjes gaat
Dan ben jij de ziener, want dat is wel een beetje ook zeg maar het beeld wat het is. Volgend jaar moet het meer opgelopen. Maar niemand weet het natuurlijk echt.
Nee, tuurlijk, maar als je een beetje logisch na zou denken, alles is nu stopgezet. Nou, dan zou je echt nog wel 1, 2, misschien 3 maanden door kunnen zingen op goed geluk en op positiviteit. Maar op een gegeven moment ga je het wel echt gewoon warm krijgen onder je voeten. Hè?
Maar je kunt het ook oplossen.
Zeker,
dat je het wel terug gaat
zeker verdienen. Maar er zijn ook heel veel mensen die hulp niet inschakelen of die al heel erg in problemen zitten en die het blijven ontkennen en constant vooruitschuiven. Maar je kunt niet zomaar zoveel geld in de economie pompen en dat er op een gegeven moment dat er niks fout gaat, snap je? Daar moet ergens
nee, maar dan passen. Zal het
tot dus heden lukt daar ja, toch wel geld in die economie pompen.
Goed, ja, dat is op zich wel nu wat er gebeurt. En ik denk dat die grote tsunami waar we het net over hebben, dat die dus misschien dan wel helemaal niet gaat komen.
Nee, dat zou goed kunnen.
Ook
omdat ik wel het gevoel heb dat er meer coulance is geweest de afgelopen periode. Want ik bedoel, ik geef het je te doen. Hè. Je hebt een hartstikke mooie tent. En eigenlijk door iets waar je echt werkelijk waar zelf helemaal niks aan kan doen, wordt die compleet onder je kont weggetrokken.
Ja,
dat is...
Het is echt onmenselijk.
Ja, dat is eigenlijk echt onmenselijk. Ik heb natuurlijk meerdere ook zelf gesproken. Ik vind het echt knap hoe je dan toch weer uiteindelijk, zeg maar, daar uiteindelijk op die grond gaat staan. En gewoon zeggen, ja jongens, en toch gaan we er weer met creativiteit wat van maken. Dat is er wel voor nodig.
Ja.
En dus kan het zijn dat je een andere bron hebt aan kunnen boren. Je kunt natuurlijk van allerlei mogelijkheden verzinnen, waardoor je misschien die crisis niet zo heel erg voelt. En aan de andere kant merk je dus dat crediteuren ook wel coulanter zijn. En dus misschien wel mensen ook hebben gezegd, verhuurders die zeggen, ja, ik heb er eigenlijk ook niet zo heel erg veel aan om jou naar faillissement toe te duwen. Dus over deze periode betaal je x-percentage en vanaf dat moment ga je weer gewoon meer betalen.
Ja.
En zo houden we het voor iedereen gezellig. En ik heb wel het idee dat er meer van dat soort maatwerken oplossingen zijn geweest dan normaal. Ja. Alleen het is nu natuurlijk wel ook een tijd van, ja, let wel even ook op je openstaande debiteuren. Want ja, anders gaan we misschien, net zoals we in de financiële crisis hebben gezien, als er langzamerhand meer faillissementen gaan komen, dan moet je, liquiditeit is toch wat het belangrijkste wat je in je onderneming moet hebben. Er moet gewoon geld binnenkomen om aan die verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Dus het is ook wel goed om waakzaam te zijn.
Ja, zeker. En ik denk ook wel, kijk, dan hebben we het over het stukje van de ondernemers. Dan heb je natuurlijk ook nog het stukje van het hele, de personen, zeg maar. Dat nu wordt alles duurder. Nou, de gemiddelde mens, gemiddelde personen hebben heel veel kunnen sparen. Dus niet de ondernemers, de werknemers, zeg maar.
Ja.
Dus het geld klotst tegen de plinten, bij wijze van spreken, omhoog. Alles gaat weer lopen. Maar alles wordt ook duurder. Dus daar gaat natuurlijk ook weer een...
Hij ziet het nu met de
benzineprijs.
Alles, hè? Dus
met houtprijs, met alle prijzen.
Moet je een huis kopen.
Ja, kopen, beurzen,
ja,
alles.
Ja, huizen kopen, zeker. Ja, dat is. Ja,
daar hoor je dan ook nog wel bij. Ja, en want geld is op dit moment ook gratis.
Want geld lenen is gratis, zeggen ze dan. Ja,
ben ik dan nog wel een beetje huiverig voor, zeg maar. Want ja, het kan best zijn dat de rente laag is. Maar ja, even het karakter van een geldlening is wel dat het ook weer terug moet.
Ja, en ook met iets meer.
Nee, 9 van 10 keer wel.
En ook met iets meer.
Ja. Nou ja, plus die rente dan, zeg maar. Ja. En ja, als je dus nu...
0,7.
Het gemiddelde huizenprijs was
0,7 worden.
Ja, aan rente. Ja, alleen als je dan dus een huis koopt en de gemiddelde huizenprijs nu, wat was het? 400.000 euro.
Ja, 50.
Je bent dan 20 en je koopt, zeg maar, samen je eerste huis voor dan die... Voor dat half miljoen. En ja, als er nu een dipje in die markt toch gaat, waardoor die huizenprijzen een beetje zakken. En ja, en dan gaat je verkering uit.
Dat huis moest toen
in verkoop.
Zeker.
Ja, en dan die bank zegt dan niet van jammer, je hebt nu een restschuld van 50.000 euro. Het was toch gratis, dus laat maar zitten. Nee, dan moet die 50.000 euro gewoon terug. En dat is wel hard geld.
Ja, maar daar denkt niemand over na. Hè? Tenminste, niemand kan ik niet zeggen. Maar dit is wel het mooiste voorbeeld wat je noemt. Want er zijn heel veel mensen van onze leeftijd die zeggen, hey, het geld. En een vriend van mij is makelaar. Die zegt nu ook van, het punt is nu wel gekomen dat de vraag echt veel groter is dan het aanbod. En dat er nu echt gewoon huizen gebouwd moeten worden hier in de regio. Wil ik überhaupt nog mensen aan hun nieuw huis kunnen gaan krijgen? Nou, dan zijn de prijzen dus gewoon 40% te duur. Dus op het moment dat je in onze leeftijd zit en je hebt iets en dat kun je verkopen, dan heb je mooi speelgeld mee en daar kun je iets nieuws mee kopen, dan geloof ik het wel. Maar voor starters, die inderdaad helemaal niet bezig zijn met over, ik zet mijn hypotheekrente vast, 20, 30 jaar, huppa, pop, 1%, lekker, maar dan gaat het uit. En dan moet je hem afrekenen.
Half miljoen.
Ja, half miljoen. En al is het nog maar 3 ton. Snap het ook niet. Nee, dat lukt niet.
Wil jij van een half miljoen naar 3 ton een lange relatie hebben?
Ja, ja, zeker. Maar oké, dan verkoop je het huis,
als,
snap
als
je.
De huisprijs ineens heel hard daalt, dan kan dat.
Ja, dat kan ook. Dan kan dat heel snel huis kopen. En dus er blijft echt nog er blijft iets over.
Ja, zeker,
dus dan denk ik dat ik met 3 ton nog heel ruim zit. Maar dan alles is het een ton.
Maar al met al die problemen die spelen, ik denk gewoon dat die grote klap, zeg maar, met faillissementen, die moet gaan komen. De kwestie van tijd.
Ja, het zou kunnen.
Dan zou ik vast gaan zoeken naar nieuwe curatoren. Dan zullen 4 niet genoeg zijn.
Nou, we hebben een aantal vacatures.
Precies. Ze staan al open. Ja.
Maar is dat, om hem even nog eventjes te kristalliseren, is dat dan het doel voor de komende periode voor jullie?
Mensen aannemen voor faillissementsafwikkelingen?
Nou, dat weet ik niet per se, maar gewoon, waar wil je? Je wil nog meer die ontzorgen worden. Je bent de enige in Tilburg regio, toch? Als ik kijk naar andere, niet.
Ik zie nog niet echt mensen.
Als curatoren?
Die, als kantoor. Oh. Ja, als kantoor. Ja. Nee, er zijn wel meer curatoren in de regio, gelukkig wel.
Ja,
absoluut.
Als mijn 4 man heel Brabant.
Ja, nee.
Dan heb je wel geluk, dan duurt het even.
Ja, dat is,
Nee, maar dus je hebt, jullie zijn uniek in wat je doet. Dus daar wil je dan nu ook op uit gaan bouwen.
Ja, dat gebeurt nu. Ja, we groeien elk jaar best hard. Dus zowel in klanten als in mensen. We hebben nog wel een goede ambitie. Alleen niet iedereen past binnen ons kantoor. En daar moet, dus dat betekent dat we echt een goede fit moeten hebben. Want jij moet wel ook in dat team kunnen werken. Ook zin hebben om aan die zelfontplooiing te werken. Je wil opgaan in onze organisatie en daarin ook daadwerkelijk je steentje bijdragen. Dus dat klinkt allemaal heel logisch, maar in de advocatuur trekt natuurlijk ook mensen aan die het gewoon het lekkerste doen op zeggen dat ze er heel erg goed in zijn en daar ook heel belangrijk vinden om heel hoog op de rots te gaan staan. En dat is best, dat vind ik prima. Zeker als je iets tofs hebt gedaan, moet je dat even doen. Moet je dat sterker nodig, dan moet je dat als team voor zorgen dat diegene dat doet. Maar je moet ons wel weer kunnen opgaan in dat team. En iedereen moet daarin zijn rol goed begrijpen. En daar zoeken we nog genoeg mensen voor. Ik heb het idee dat we echt nog wel even door kunnen groeien.
En jouw persoonlijke ambitie daarin? Voor jou als ondernemer, pionier? Is dat dan nog gewoon 15 jaar dit doen? Of wil je kriebelt
het om? Ja, ik vind het dus echt gewoon heel lastig om te zeggen, en over 5 jaar ben ik daar. Omdat als ik nu zie wat er in een jaar gebeurd is, dan is er denk ik in een jaar gebeurd waar ik normaal wel wat langer over, denk ik, de horizon had gezien. Dus er gebeurt nu zoveel. Dus mijn ambitie nu voor het aankomende jaar is met name groeien op een aantal mensen die goed passen binnen onze formule. En die eigen opleiding en die intrinsieke motivatie van onze medewerkers, de beste versie van jezelf willen worden. Daar wil ik echt heel veel van mijn aandacht naartoe. En er is nog wel wat missiewerk, want als we even teruggaan naar het begin, dan vroeg ik, hoe kijk je nou naar een advocatenkantoor en wanneer heb je die dan nodig? En dat is het beeld wat ik net vandaag van jou heb gekregen. En wij doen het anders. Dus dat betekent dat wij nog echt wel wat te investeren hebben om dat beeld te veranderen. En daar ben ik ook een heel groot gedeelte van mijn tijd mee bezig. Dat is zowel natuurlijk in marketing. Dat doe ik dan zelf minder, maar ik ben met name iemand die graag gewoon op pad gaat. Ja. En gewoon daarin met die ondernemer samen gaat zitten om gewoon in eerste instantie even met elkaar te praten. En over dat beeld ook te praten, maar met name ook over die onderneming te praten. En hoe gaan we jou nou juridisch gezond maken? Dus daar is echt nog heel veel. Daar kan ik zo rustig nog 10 jaar mee bezig zijn. Maar laten we eens gewoon 1-2 jaar verder kijken. En dan zijn we wel weer een stukje verder gegroeid.
Nou, ik vind het echt goed om te horen dat je daarmee bezighoudt. Ik denk dat dat een positieve ontwikkeling is voor die sector in het algemeen.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Het was een verrassend verhaal voor mij.
Ja, voor mij ook. Toch? Ik vond, dat is altijd zo dat ik ze natuurlijk vaak ken, omdat ik ze dan uitnodig. Maar ik vind dit wel interessant, dat heel veel mensen zullen denken in het begin van, advocaat, dat hadden we met Laura natuurlijk al als jurist. Ja. Nu hebben we een echte advocaat. En dan denken mensen, dan krijg je zo'n verhaal, krijg je dan. Ja, maar je gaat hem gewoon stereotypen.
Alle juristen denken
maar dat komt ook niet.
Nee, maar ja, en ook nog, het... je vergeet de curator. Echt.
Oh ja, en de curator. Ja, dus dan heb je echt de baan. Hij staat hier ook in zijn toga voor ons. Ja, denk ik, ja, maar nee. Ja, ik nee, maar ik vind het wel mooi, Leonard, omdat ik ook wist dat jij heel anders daarnaar keek. Dat is ook de reden waarom we dingen met elkaar doen en samen over dingen praten. Ja. Dus ik vind dat heel interessant. En ik denk ook weer dat dit wederom iets is waar zeker niet heel veel mensen per se misschien van tevoren zouden denken van nou, als ik ze zie staan, dan kies ik hem uit om naar dat verhaal te gaan luisteren. Maar ik denk wel uiteindelijk dat dit ook weer een van de meeste... Hij valt gewoon wel goed in de lijn, weet je. Ja. Dat vind ik tof. Want er staat hier wel gewoon een ondernemer. En ook al ben je niet geboren als ondernemer, laat je gaat zo wel dood, denk ik. Ja.
Dat hoop ik wel. Dat is wel de bedoeling.
Ja. De laadbloeier.
De laadbloeier, ja. Ja.
Nou ja, en ook in een traditionele beroepsgroep kun je innoveren.
Ja,
en dat is gewoon...
Dat is misschien
en daar ben ik echt heilig van overtuigd inmiddels. En dat maakt gewoon... Nou ja, dan kun je ook all-in.
Ja, eens. En dat is...
Mooi slotwoord.
Ja, daar kun je al in. En als een advocaat al in gaat, dan moet je gewoon weg.
Dan moet je rennen.
Dus ik zeg, dankjewel voor het luisteren.
Houdoe.
En tot de volgende keer.
Bazen in de business.